Hoe gaat het toch met Peter Buwalda? Dat is een vraag die ons vaak wordt gesteld. In 2010 debuteerde hij met Bonita Avenue, dat een doorslaand succes werd. In 2019 volgde Otmar Sone, het eerste deel in wat een grootse trilogie moet worden. De verwachtingen waren hoog gespannen en hij wist ze waar te maken. De pers loofde het boek en er gingen meer dan 100.000 exemplaren over de toonbank. Het wachten is nu op het tweede deel, de Jaaknikker. En daarna moet het sluitstuk nog komen. Hoe is het om aan zo'n immens romanproject te werken? En om jarenlang op te trekken met personages van je eigen creatie? Een verschijningsdatum krijgen we niet te horen. Wel ligt Peter een tipje van de sluier en leest hij zowaar de eerste alinea voor van de Jaaknikker. Peter Buwalda in gesprek met zijn uitgever Francine Schuursma. Aan tafel in zijn woonkamer in Amsterdam-Noord. Welkom bij de Bezige Bij podcast.
Misschien is het wel leuk als jij begint om iets te vertellen over waar wij eigenlijk nu zijn. Waar zitten
ja,
we?
Waar we zijn? Ja, in mijn woonkamer in Amsterdam-Noord. Onze woonkamer van Jet en mij. En waar ik nu zit, daar ontbijt ik ook. En dat is eigenlijk de eettafel. Maar ik heb hem nu opgeruimd. Normaal gesproken lijkt het meer op een werktafel. Want vroeger had ik boven een schrijfkamer. Maar langzaam zeker trokken we naar beneden. Omdat hier al de boeken staan. Ja. Om me heen zie je, denk ik, boekenkasten. Luisteraars zien dat natuurlijk niet. Maar hier zitten met al die boeken om me heen vind ik heel prettig. Het is een grote ruimte. Het is bijna zo, als je naar de bank kijkt, denk je van een klein lullig bankje. En als je dan daar gaat zitten, denk je van een klein lullig tafeltje. Dus het is echt spacious, heet dat in het Engels. En dat vind ik er fijn aan. En,
het is een heerlijke plek.
Ja.
En hier leef je dus en hier werk je dus.
Ja.
En er staat dus ook een immense boekenkast die er onwaarschijnlijk geordend uitziet. Ze staan echt schitterend in het gelid. Heel anders dan bij de meeste mensen en zeker ook bij mij.
Ja.
En daar zit een systeem achter, dat weet ik.
Het inrichten ervan, ja. Ja. Want dat is heel lastig natuurlijk.
Ja.
Om het af te houden.
Hoe kan dat? Hoe kan dit dat dit zo...
Ja, op een of andere manier is dat voor mij heel belangrijk geworden. Het willen schrijven hangt samen met het willen lezen van romans en het verzamelen ervan ook toch wel. En dan moet het ook zo staan dat het vindbaar is en klopt. En ik ben een enorme slordervos gebleken in mijn leven. Behalve als het gaat om die boeken. Die vind ik te belangrijk of zo. En het zijn ook goed uitgezochte boeken inmiddels. Wat ik dan doe is, ik verzamel al die boeken bij de letters die corresponderen. En op een gegeven moment ga ik met een soort rolmaatje, een kelnerblokje, ga ik meten hoeveel stapel er is. En dat wordt de 26 stapeltjes die ik dan optel. Dus dan vaak een meter of 3,5 of zo. En dan bik ik een gat daar in de non-fictie. En dat breng ik naar boven. Dan heb je dus een gat. En dan schuif je de zwagerman, dus de Z, daar eindigt het. Schuif ik dan op. En dan stop ik de nieuwe zetten ertussen. En dan op een gegeven moment is hij bij de A. En dan moeten er twee boekjes tussen met een A. Ja. En dan is het plop. En dan valt hij precies dicht.
Dus dat is een ongelooflijk doordacht en minutieus systeem.
Ja.
Minutieus uitgevoerd. En is het eigenlijk zo dat die manier van werken en denken ook van toepassing op je schrijven?
Ja, in zekere zin wel, ja. Ik denk dat al mijn, preciesheid heeft altijd te maken met romans eigenlijk inmiddels. Dat is wel raar. Ik ben heel slecht in andere dingen die met opruimen te maken. Maar een boek schrijven is ook de boel opruimen eigenlijk. Maar het heeft meer te maken met echte interesse. Als ik iets belangrijk vind, dan word ik een neuroot. En ook met dat schrijven, ja. Dat heeft ook iets licht neurotisch natuurlijk.
Misschien moeten we toch even gewoon terug naar het begin. Je hebt ons natuurlijk allemaal gevangen in dit idee. Met het verschijnen van Otmar Sone zijn er honderdduizenden mensen in Nederland die, nou ja, die in spanning aan het wachten zijn op het volgende boek. Dat is ook een beetje de, natuurlijk waarom ik hier zit. Om toch eens die mensen iets te vertellen. Van, nou,
oh, over de inhoud al.
Nee, dat niet. Nou ja, misschien ook een beetje. Maar iedereen is gewoon heel benieuwd. Iedereen altijd vraagt aan mij op iedere verjaardag. Hoe gaat het met Peter Buwalda en hoe is het met zijn boek? Ik zou het leuk vinden om toch een soort inzicht te geven als hoe dat werkt in jouw hoofd. Om die omvang, 1800 pagina's in zijn totaliteit, zo'n die lange verhaallijnen die je hebt bedacht.
Ja.
Hoe doe je dat? Heb je een schema? Heb je eenzelfde soort systeem als met deze boekenkast, dat je precies weet hoe het moet?
Nee.
Of zit het allemaal in je kop?
Ja, een beetje. Nee, het is vrij uitgekristalliseerd in de grote lijn eigenlijk. Hè, waar het heen moet en wie er een rol speelt.
Maar is dat een schema? Heb je dat opgeschreven? Of
ik heb het niet in een soort schema. Het zijn allemaal kleine deelschemaatjes aan het worden. Maar het gekke is, ik schrijf het altijd wel uit in een schrift. Het idee.
Ja.
Maar dat is echt al, dateert al van 8 jaar geleden, 9 jaar geleden. En ik kijk er nooit meer in terug. Dus het is meer inwendig. In mijn hoofd repeteer ik het vaak. Soms moet ik wel eens iets terugzoeken. Dat ik denk, ik had toen iets bedacht hoe dat hier ongeveer waar ik nu ben, op bladzijde 813, zoiets, zou plaatsvinden. En dan kijk ik terug en dan denk ik, oh ja, dat was een heel goed idee. Ja. Goed dat ik het even check. Want dat was ik aan het vergeten. Dat begon ik nu toch wel flink te vergeten. Ja. En dan in één keer denk ik dan van... Toen zag je dat zo voor je, maar inmiddels heb je deze afslag genomen en die is erbij gekomen. Dus het idee is nog steeds wel bruikbaar, maar er moet wel dit en dit en dit aan. Weet je wel? Het is ook een beetje een soort coronacel die alweer nieuwe steeltjes heeft, bij wijze van spreken. Dus het muteert eigenlijk om die metafoor te gebruiken voortdurend, het verhaal. Maar de grote lijnen, die spelen altijd. En ik heb nu vandaag bijvoorbeeld een heel stuk moeten wegdonderen. Dat was een heel droevig begin van de dag. Waar ik mijn hoop op had gevestigd. Dat ik al had geschreven in 2014 of zo. En daar van nut zou zijn. Maar ik merkte toch van ja, op oppervlakkig gezien leek dat inderdaad nog heel bruikbaar. Maar als je er goed naar kijkt, en dat heb ik dus vandaag gedaan, weg ermee. Maar dan heb ik toch gelukkig wel het soort vermogen al ontwikkeld als schrijver om meteen een oplossing te vinden. Dus ik heb iets beters bedacht, waardoor dat stukje ook weg kan.
En waarom moest het,
en zo gaat het steeds.
En waarom moet het dan weg? Wat is er dan inmiddels gebeurd dat het weg moet?
Nou, ik ben heel blij ineens met die metafoor die ik heb bedacht van dat corona-ding.
Ja, ja.
Het is een beetje dat je een soort vaccin hebt bedacht voor een probleem in het verhaal, terwijl het verhaal is gemuteerd. Dus het klopt niet meer helemaal.
Ja.
Het is niet meer.
En waar zit hem dat in?
Het zit hem dan in dit geval, het ging over een dialoog tussen een vrouw die werkt bij Shell en Ludwig, die ook bij Shell werkt. En ze hebben het over zijn baas, en dat is zijn vader in dit geval, dat is Tromp. Maar dat gesprek, dat is heel snedig opgeschreven, maar het is in mijn ogen ouderwets geworden, obsolete, omdat het gaat over zaken die niet meer zo goed passen bij de richting die het verhaal kiest. Ja, terwijl er heel goed, ik ben heel tevreden hoe het geschreven is. Dus dat is heel pijnlijk. Want dan moet ik dus van een hele spitse situatie, helemaal aangekleed, hoe die vrouw eruit ziet, heb ik helemaal bedacht. Waar ze zijn is al uitgewerkt. Toch afscheid nemen. Dat is heel naar.
En kun je dat dan niet aanpassen, zeg maar. Het moet gewoon helemaal weg, toch?
Nou, ik heb het al geprobeerd om het aan te passen. Het heeft al gezworven. Dat heb ik ook vaak, dat een scène heel veel zwerft. Ik kan ook op persoonlijk stukken aanwijzen die hebben op zoveel plekken gestaan.
Oh, ja?
Voor ze uiteindelijk echt een definitieve positie.
Noem eens een voorbeeld van een scène.
Wat ik een goed voorbeeld vind is, er is een soort scène waarin Ludwig aan tafel samen met zijn geniale pianistenboertje Dolf ruzie heeft over Mozart.
Ja.
Dolf die zegt dan dat, of Ludwig die zegt dan, waarom componeren jullie zelf niet eens een keer wat? blijven altijd het naspelen van Mozart en van die en die en die. Dan krijgt hij een heel fel antwoord van Dolph. En dat heeft op allerlei plekken gestaan, ja. Die situatie. Ook als herinnering in deel 2, op het einde van Op mijn zonen, helemaal in het begin. Ja. En uiteindelijk staat het halverwege ergens. Maar dus om jouw vraag te beantwoorden, het is een voortdurend rondsturen van half affe scènes die ja, uiteindelijk een goede plek moeten krijgen of moeten bezwijken zelfs. En nu heb ik gewoon iets bedacht wat ik nog nooit eerder heb bedacht, gelukkig. Dat is ook wel eens heel fijn, ja. Dat ik op die plek ga schrijven.
Dus het is eigenlijk een continue mengeling van puzzelen.
Ja.
En stijl.
Ja, en opnieuw dingen verzinnen die beter zijn, die beter passen, die meer dynamiek opleveren ook. Kijk, dat lezen, s'avonds zit ik veel te lezen, vaak bewonderend, maar vaak ook zie ik van, ja, hier vind ik gewoon van dat, net door een man van een van de Latijns-Amerikaan, van Onetti gelezen, fantastisch boek, maar in het midden zit een stuk zonder dynamiek, zeg maar. En dan denk ik bij mezelf toch van, wat zou ik zelf gedaan hebben? Zou ik er nou aan zijn gaan sleutelen of niet? Ja, ik wel. En zo kijk ik ook de hele tijd naar dat manuscript. Als je zo'n lang boek wil maken, heb je wel de verplichting dat het overal iets heeft. Iets kan op allerlei manieren kan het sprankelen, maar het kan niet inkakken. Of, ja, snap je? Ik moet wel tevreden zijn. Ja. En dat is zwaar soms, maar ook leuk. Dat houdt het ook boeiend om te doen. En ik leg de hele tijd dat boek wat ik aan het maken ben naast de boeken die ik lees. En als ik een boek lees wat ik echt fantastisch vind, dan denk ik ook diep na over dat boek. Van hoe komt dat dan? Weet je wel? Wat heeft hij gedaan waardoor dat zo goed werkt? Zeker als het een dik boek is.
Ja. Ik herinner me een cruciaal moment in onze werkrelatie.
Ja.
Dat was een telefoontje in september 2018.
Ja. Oh, ja.
Toen een paar weken voor de geplande verschijningsdatum. En toen vertelde je me dat je de verschijningsdatum, dat we dat moesten uitstellen. En dat was de beste beslissing die je ooit hebt genomen, zei je later. Ja. En daar ben ik het inmiddels ook helemaal mee eens.
Iets gechargeerd, maar toch, ja.
En op het moment zelf was dat even slikken voor mij. Maar dat is niet zo belangrijk. Het boek was nog niet af.
Voor iedereen, voor mij ook hoor.
Ja, het boek was nog niet af, zei je. En dat zat hem vooral in de verdieping van de psyche van het personage Isabel Ortel. Als ik me goed herinner.
Ja.
Juist eigenlijk in dat seksuele machtsspel dat ze speelt met Johan Tromp.
Ja,
dat is eigenlijk heel interessant, ook in het licht van de tijden waar we nu in leven.
Ja, zeker. Ja.
Dus ik misschien kun je daar iets over vertellen. Juist ook over wat je toen, waarom dat toen zo belangrijk was om dat verder uit te diepen.
Het klopt niet helemaal wat je zegt. Dat is ook logisch, want ik zit er met mijn neus op. Dus ik weet precies hoe die beslissingen van het uitstellen kwamen. Maar het is wel zo dat ik in de knel kwam uiteindelijk. Toen het uitstelde heb ik wat andere dingen nog gerepareerd, wat kleinere dingen. Maar dat het inderdaad krap werd, kwam inderdaad omdat ik op een goed moment besefte van, ja, je kunt er nog veel meer uithalen volgens mij uit die MeToo-achtige setting. Want het grappige is, ik was het boek aan het schrijven toen MeToo nog in geen velden of wegen aan de orde was. En tijdens het schrijven merkte ik van, ja, daar gaat het eigenlijk al een hele tijd over. Toen brak dat MeToo-debat los. En, ik wilde aan de seksuele rompslomp in het verhaal iets filosofischers toevoegen. Wat ook eigenlijk ook wel uit mij ook autobiografisch ergens was. Ja, niet die hele toestand had ik niks mee te maken verder. Maar ik herinnerde mij ineens dat toen ik jong was, bij mijn opa en oma logeerde. En dat ik daar toevallig stuitte in de boekenkast van mijn, ik hou van boeken, dat kun je zien, op het werk van de Sade. Dat mijn opa daar in zijn boekenplaatkast, want dat had hij, dat waren Konzalik delen en Kierst. En ik zag de gidsjes ook altijd liggen. Daar bestelde hij zijn boeken uit. En op wonderlijke wijze is daar in de jaren 70, begin jaren 80, zijn daar de vertalingen van, hoe heet hij ook alweer? Hans Warren van de Sade, die in de jaren 70 gepubliceerd werden, ingekomen in die gids. En dat stond daar gewoon in de kast boven. En ik, op een of andere manier was ik een puber en ik wist meteen feilloos dat zijn andersoortige boeken, daar moet ik eens inkijken. En dat was schokkend. Schokkende lectuur. Ik heb ook geciteerd uit die boeken in Op Marsone. En ik heb van een aantal mensen brieven gekregen dat ze het een prachtig boek vonden tot bladzijde 413. En daar lazen ze dus letterlijk de Sade. Dus ze waren niet eens mijn teksten. En daar zijn ze afgehaakt. Kun je nagaan. Dat is iemand die in 1786 publiceerde. En die kan nu nog iemand laten ophouden in mijn boek, notabene. Vond ik heel interessant. Maar goed, ik heb die leeservaring. Ik las dat zelf en ik was verbouwereerd. En
vroeg je het aan je opa? Wat durfde ik natuurlijk niet.
Nee, durfde ik niet. Ik heb er wel één keer een gesprek over gehad, volgens mij, van... Ja, ik durfde het dus wel. Ik heb er één keer met hem over gesproken, een heel kort gesprekje. En toen zei hij, ja, dat is heel apart, zei hij. Ja, hij had het wel gelezen. Maar ik vlak voordat ik het boek moest publiceren, bedacht ik ineens van, het zou veel interessanter zijn als Isabel Ortel, die in haar echte leven iets meemaakt, iets vrij schokkends in haar familie, wat lijkt te rijmen op het werk van de Sade. Het is interessanter als zij een grootvader heeft, net zoals ik, die boeken ook heeft staan, en dat zij dat ook leest in haar jeugd, maar dat er ook iets echt gebeurt in haar omgeving, waardoor ze echt in verwarring raakt. Kijk, ik las dat en ging gewoon, maakte mijn VWO af en ging natuurkunde studeren naar Nederlands. Op een gegeven moment incorporeerde ik dat gewoon in alles wat ik weet over literatuur. Niks aan de hand verder. Maar zij heeft een soort ervaring waardoor het op scherp komt te staan. En dat vond ik interessant. Maar dat had ik er nog niet in staan. En toen was het al best wel krap. Toen had ik nog maar 5 maanden of zo.
Ja.
En toen wilde ik er per se erin. Want dat was veel beter.
Het was cruciaal voor haar ontwikkeling als personage in je boek.
Ja.
Hè?
Ja.
Omdat ze natuurlijk ongelooflijk ver gaat in die relatie met Trump. Om te krijgen wat ze wil krijgen.
Ja.
Maar voor de geloofwaardigheid van haar personage was dit ontzettend belangrijk.
Ja, vond ik wel, ja. Ja, ja, vond ik ook mooi worden daardoor.
Er is nu deze weken weer toevalligerwijs ongelooflijk veel gaande in de maatschappij op dit gebied. Hè? De bewustwording van machtsmisbruik, rechtszaken enzovoort. Hoe blijf je als romanschrijver de tijd vooruit in je boeken? Wat je eigenlijk in Op Marsone dus ook was.
Ja.
Als het gaat om dit soort verschuivingen in de moraal en in het denken.
Interessante vraag, want ik heb wel eens gedacht tijdens het schrijven, is het vergezorgd? Het blijkt dus helemaal niet vergezorgd. Dat is ergens een opluchting. Want het is niet mijn doel om iets te schrijven wat nog bekend moet worden of wat op de grens is of zo. Het bestaat binnen de kaften van het boek. En het moet ook interessant zijn over 40 jaar als je het leest. Dat vind ik leuk aan literatuur. De boeken die ik nu lees zijn vaak 100 jaar oud en nauwelijks verouderd gevoelsmatig. Dus ik denk juist dat vanzelf kan optreden. Omdat als je goed je onderwerpen kiest, dan blijken het universelere zaken te zijn die... Stel je voor dat er mobiele telefoons waren geweest in 1840, dan waren er ook dickpics verstuurd, reken maar. Dus het is meer iets algemeen menselijks, lijkt mij, wat er gaande is. Het onrecht dat optreedt, alleen het neemt nu deze vorm aan.
Ja.
Dus daar hoef je volgens mij als romancier, als je goed schrijft, namelijk over mensen...
Ja, en die psychologische
verdieping.
Je
hoeft niet eens druk om te maken. Nee, hoef je niet eens echt druk om te maken. Ja. Dat, nee, dus eigenlijk om het antwoord te geven, ik denk daar eigenlijk niet over na.
Ja.
Ik schrijf eigenlijk op wat mijzelf fascineert en boos maakt of intrigeert. Of waar ik een bepaald soort
spanning
voel. En waar ik zelf ook mee te maken heb op wat voor manier dan ook. Ja. Wat me boeit.
Ja.
Wat mij bijvoorbeeld voor Op Marsone erg geboeid heeft, is dat... ook een bepaald soort dynamiek in de maatschappij bestaat die je niet kent, die te maken heeft met hoe mannen bedraad zijn. Je hebt ook iemand als Ludwig bijvoorbeeld, zo'n ander soort type dan zijn vader. Ja. Het heeft met een heel klein fysiologisch verschil te maken. Dat vind ik interessant. Daar heb je het nooit over. Ook zij onderling hebben het er ook niet over. Maar het is wel bepalend. En als romancier kun je die twee innerlijke laten zien. En dat is leuk om te lezen, lijkt mij. Boeiend om te lezen.
Ja. Ik geloof dat het Thomas de Veen was van NRC Handelsblad, die ooit de term de Buwalda zwiep munten.
Ja, herinner ik me, ja.
Vond dat echt heel goed bedacht. Want dat is inderdaad iets wat heel eigen is aan jou. Doordat je dus vanuit, je schrijft een hele tijd vanuit een bepaald personage. En dan ben je in staat om soms binnen één alinea opeens in het hoofd van een ander personage te zitten als lezer.
Ja, maar dat is heel normaal, hè? Dat gebeurt eigenlijk, daar staan 19e eeuwse romans vol mee. Alleen er is één verschil. En daar valt het op. Ik heb een soort moment van gewichtsloosheid, of bewustzijnloosheid bedacht ergens.
Ja.
Een paar zinnen dat,
leg dat
je dat niet
eens
weet.
Uit. Hoe doe je dat?
Nou, het is helemaal niet. Het is wel ingewikkeld overigens, maar vooral voor mijzelf, omdat ik besloten heb dat het moet. Betekent dus dat ik die overgangen tussen die personages pas kan maken als ze contact hebben. Dus als ze of elkaar aankijken, of elkaar aanraken, dat is nog het beste. Of telefoneren met elkaar. En dan zorg ik ervoor dat er even een stukje tekst is. En dat is wel even een gepuzzel, maar dat is lang niet het moeilijkste hoor, in het boek. Maar dat is wel even puzzelen. Dat het bij niemand hoort. Dus dat er staat een soort stukje tekst. En dat lijkt, je denkt even van, oh, dit is nog steeds Isabel die denkt. Maar eigenlijk denkt er niemand meer. En dan daarna voel je, hey, dit is toch Ludwig die aan denkt. Oh ja, het is Ludwig. En juist omdat er even zo'n zweefmoment is.
Kun je daar een voorbeeld? Kunnen we even op personen erbij pakken? En kun je daar iets uit een voorbeeld voorlezen van zo'n scène?
Oh ja, hier. Ja, ik heb het. Zal ik het voorlezen?
Graag.
Zo ligt Ludwig een uur malend over Isabel en Enschede, over Otmar en Venlo, over Ulrike en Blerik, over Juliette en Overveen, over Tromp op Sakkelin, alles en iedereen komt voorbij. Tot hij dwars door zijn doppen heen een onbekende telefoon hoort gaan. Wie belt haar midden in de nacht? Nee, het is nog geen nacht, bedenkt hij. Het moet ongeveer 22:30 lokale tijd zijn. Op het bureau straalt het ding op. Het heuvelrugje naast hem beweegt. Zijn voet drukt zich kort in een kuit. Ze rekken zich tegelijkertijd uit. Het gevoel is benauwd en terneergeslagen. Waar het vandaan komt is niet meteen duidelijk. Misschien een droom, te vluchtig voor het korte termijn geheugen, een schijf die leeg is, ongeformateerd. Wel resteert iets bodemloos, een emotie waarvan, als van een rouwboeket, de wortels zijn afgesneden. Ze voelt een sterke ontreddering. Isabel wrijft door haar gezicht, haar huid is bezweet, behalve de punt van haar neus die gevoelig is van de kou. Dan zit je waar.
Ja. De Buwalda zwiep.
Ja, ik heb hem thuis al aangeschurft.
Ja.
Het is heel grappig, daar ben ik nu bijna bij. Dat kan ik wel vertellen, is leuk voor die podcast, denk ik. Voor deze podcast. Wat ik bedacht heb nu, is dat Ludwig en Tromp, het moet van Ludwig naar Tromp gaan nu. En het is bij Ludwig het perspectief. Maar Ludwig, die maakt ruzie met Tromp. Hij is in een concertzaal, zit hij, en hij loopt weg. Hij loopt naar buiten. Je ziet hem een taxi nemen en hij rijdt weg. En hij is in die zaal boos geworden om een herinnering van een dag, een paar dagen eerder. Is er iets gebeurd waardoor hij erg kwaad is en hij vertrekt. En dan laat ik hem in die taxi die herinnering afmaken. En het dieptepunt van die herinnering, waarop dus de echte woede zit, zeg maar, is een moment waarop Tromp en Ludwig elkaar aanraken. En wat doe ik dan? Dus je bent al weg van Tromp. Tromp is helemaal weg al. Hè? Hij is gewoon weggereden met die taxi. Dan laat ik hem in die herinnering raken ze elkaar aan. En dan pakt, dat moet nog schrijven, dan pakt Tromp die herinnering op. Terwijl Ludwig in die taxi zit. En dan ga je dus weer terug, want Tromp zit het zich dan te herinneren. Hij zit in die herinnering. Dan ga je weer terug naar die zaal eigenlijk. Dus dat wordt echt magisch.
Magisch.
Ja, dat wordt echt magisch. Daar heb ik echt zin in. Want snap je hoe het zit?
Ja. Heel maar je raar. Hebt het al bedacht, maar je moet het nog schrijven.
Ja, ik moet het nog schrijven, ja. Daar ben ik bijna.
Dus ik heb dan zit je gewoon al een tijdje op te verheugen dat eraan komt dat je die scène gaat schrijven.
Ja, al heel lang geleden heb ik dat verzonnen. Ik heb sowieso in de tweede deel zitten die zwiep, zeg maar, die is verbeterd. Er zitten rare momenten in, zoals deze.
Ja.
Dus elke keer is daar iets geks mee aan de hand.
Maar dan heb je dus wel al ergens opgeschreven.
Ja.
Scène, concertzaal, Ludwig Tromp.
Ja, en maar dan waar zwiep. Weet ik niet hoor. Ik heb
maar
het nooit
je weet, je hebt dat wel ergens genoteerd. Of onthoud je het gewoon
ja,
allemaal?
Ja, ik heb het wel opgeschreven, maar dat is hetzelfde als sommige mensen, ik ook, agenda's gebruiken. Je schrijft het op, maar je kijkt er nooit meer in.
Maar je
door het op te schrijven onthoud je
het. Heb je het onthouden, ja. Ja, want dat schrijven vanuit die verschillende personages, al dan niet met een zwiep als overgang. Maar je hebt me ook wel eens verteld dat je eigenlijk het idee hebt om daar steeds dus een personage aan toe te voegen.
Ja.
Vanuit waaruit het verhaal wordt verteld.
Ja, hè?
Maar Sone is vanuit Isabel, vanuit Ludwig. En dus eigenlijk als een soort muziekstuk. Dat er stemmen bijkomen.
Ja, ja.
En in deel 3 weer vanuit.
Het wordt steeds andere. Drukker, ja.
Dus het wordt steeds drukker.
Ja.
Het is bijna als een soort Mozart-opera.
Ja, nee, dat klopt. Daar komen ook steeds meer van die zangers bij. Ja. Dat is waar. Nee, maar, daar komt het idee ook vandaan. Ja, Bert Notter heeft me een keer zitten vertellen over. Het einde van, ik geloof, de Barbier van Sevilla of zo.
Ja.
Er zijn er iets van 18, nou, dat is niet waar. 8 ja. Zangers tegelijkertijd bezig. En er is er steeds één bijgekomen. Ik kan me nu herinneren dat ik dat ook in mijn achterhoofd had. Ja, dat klopt.
Want dat is nog steeds je streven.
Mm.
Dat het toegaat naar een soort cacophonie eigenlijk.
Ja, 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 dat is nog steeds mijn streven. Ja.
En dus, is er dan... De eerste vraag, welke stemmen worden dat? Wil je dat al delen?
Ja, ik weet het nog niet eens zeker. Ik twijfel. Ik heb wel wat ideeën natuurlijk die het zouden kunnen zijn.
Maar in de ja-knikker, wie komen er
ja,
bij?
Ja, dan weet ik het wel precies natuurlijk. Dat is. Het begint met. Moet ik even nadenken. Met wie? Oh ja, omdat het de nieuwe stem die erbij komt. Het is steeds zo. Ik doe het steeds zo dat je op het einde van een deel. Elk boek heeft 2 delen. Echt heel mathematisch eigenlijk. En op het laatst krijg je een klein soort voorafje van de nieuwe stem die het volgende deel opent. Dat was ook op mijn schoon en zo. En nu heb ik dus dat, Tromp opent. Dan krijg je een heel flink stuk Ludwig. Die komt er dus gewoon weer terug in.
Ja.
Dan krijg je een stuk Isabel, die dus ook terugkomt. Die heeft al eerder de lead gehad, zeg maar. En dan krijg je de nieuweling. Die voor het eerst perspectief heeft. En dat is Tosca. Dus die opent het.
De zus.
Ja, de zus, de stiefzus van Ludwig. Die opent het vierde deel eigenlijk. Het tweede deel van de ja-knikker. En dan krijg je die hele rits van die andere luiden weer achteraan. En dan op het einde komt er dus een nieuw iemand bij. Maar dan moet ik beslissen. Dat wordt of Dolf of Ulrike. Kan ook nog. Lijkt me ook wel leuk.
Moeder. Ja.
Ja. Of zelfs het dochtertje van. Hoe heet die? Van Ludwig, stiefdochtertje heb ik aan zitten denken. Want die kan er ook nog in op een of andere manier. Maar dat denk ik niet.
Ja.
Ik denk Ulrike of Dolf.
En wat is er iets te zeggen over wie voor jou eigenlijk de motor is? Of de drijvende kracht is van al deze stemmen?
Goeie vragen hoor. Ik denk zelf dat de sterkste aanwezigheid toch Ludwig is. En dat is terecht, want die heeft, of zo gegroeid, want die heeft het eerste deel geopend.
Ja.
Dus die heeft heel
voor
veel tekst.
Voor mij is dat ook zo als lezer.
Oké, okay, goed.
Ik vind het.
Ja,
hij is toch het dichtste bij.
Ja, denk ik ook. En bijvoorbeeld in Bonita Avenue was dat, denk ik, Sigerius.
Ja.
Maar hier zo Tromp, die gaat dat niet opeisen. Die heeft dan te weinig. Daar heb je te weinig tijd mee als lezer.
Peter, hoe fijn zou het zijn.
Ik begin voor te lezen.
Om ze iets te geven.
Nou, ja, weet één, niet.
Één
als het
Alinea.
Ja.
Mag dat?
Ja, voor mij mag het wel. Ja, is
de
dat
eerste Alinea van de ja-knikker.
Ja, ik weet niet hoor of ik dat wel wil. Even kijken. Even kijken of het.
Denk je dat hij nog gaat wijzigen? Of staat hij?
Ja, bij op mijn zoon is het hetzelfde gebleven. Maar ja, misschien. Ik kan het wel doen. Het is een hele prozaïsche eerste zin namelijk. Die gaat zo. Naar bed, eindelijk. Zoals meestal stelt Barbara het voor, ook dat geduld heeft hij weten op te brengen. Sowieso lukt het hem al 2,5 uur heel behoorlijk zijn gewone zelf te spelen. kalme, opgewekte echtgenoot die ondanks een lange werkdag opbloeit tegen bedtijd. Ook nu een avondmens. En dan gaat het nog even verder. Maar dit, ja, het is wel heel raar hoor.
We zijn in het hoofd van Johan Tromp.
Ik heb het nog niet, ja. Ik heb het nog niet herschreven.
Wat spannend.
Ja.
Wat spannend.
Ja. Ik heb het dus, ja. Ik weet niet of het dit blijft hoor. Het zou goed kunnen.
Maar in ieder geval open je in het hoofd van Johan
ja,
Tromp.
Ja, zeker. Ja. Ja, er komt nog iets voor hè. Er komt nog een soort inlegvel voor. Een soort rapport wat... is opgemaakt door iemand, je weet nog niet door wie, door een bureau. En daarin zit eigenlijk op Marsona ook vervat op een of andere manier. Maar het werpt ook vooruit. Je hebt ook het idee van, hé, waarom is dit hier? En waar gaat dit eigenlijk over? En waarom? Dus maar dat moet nog schrijven. Dan kan ik pas schrijven als alles af is.
Ja.
Dus het is niet het echte begin.
Ja. Nog even hoor, want ik ben heel blij dat je zo... zoveel hebt willen vertellen over het proces waar je zit. Maar hoe kijk je nou even naar zo'n Mark Overmars toch nog even, hoor?
Oh, ja, ja. Nou, vooral verbijsterend. Nou, wat ik interessant eraan vind... ik vind het sowieso verbijsterend dat iemand met zoveel mogelijkheden... met zoveel verantwoordelijkheid de boel zo onder druk zet met zoiets... eenvoudigs, doms en voorspelbaar doms ook. Want hij heeft natuurlijk die MeToo-geschiedenis lijkt mij ook meegekregen. Dus dat je dat dan alsnog riskeert en zo weinig zelfbeheersing hebt... en zo weinig empathie hebt ook, dat is tragisch. Maar het betekent ook dat wat ik beschrijf in mijn romans en anderen... er ook relevanter mee wordt. Want er zijn dus hele gekke beslissingen die genomen worden... door mensen waarvan je het niet verwacht... Dat vind ik heel... Het zegt ook iets over de kracht kennelijk van dat instinctieve... die wil, die lust die die man kennelijk niet kan beteugelen. Terwijl hij zoveel op het spel heeft staan. Niet alleen zijn gezin, de levens van de vrouw om wie het gaat... maar ook de koers van Ajax. Het is onbegrijpelijk. Dus ik vind het echt verbijsterend. Het zegt meer eens over de kracht kennelijk van die Freudiaanse driften... die dus nog steeds werkzaam zijn.
Ja.
Dus, ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Hoe kan dat? Waarom doet hij dat?
Ja.
Ja.
Wel inspirerend.
Ja, ergens wel, ja. Ja, 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 ook heel treurig, maar ook inspirerend, ja. Ja, nee, vind ik wel. De psyche die erachter zit, ben ik best nieuwsgierig naar. Hoe krijg je het voor elkaar bijna,
ja. Ja, misschien nog een goed moment om een van de twee motto's die je op Marsona meegaf,
ja,
even voor te lezen.
Dat vind ik ook, ja. Die lees ik
de
ook.
Symbolen van terreur zijn cliché en volkomen vertrouwd. Het geweer, het mes, de bom, de vuist enzovoort. Belangrijker is het verborgen symbool, de penis.
Ja, absoluut. Ja, ja. Het motto van Op Marsona is gewoon het motto van deze tijd eigenlijk. Hè? Toen ik dat vond bij Andrea Dworkin, echt een relevante feministe, jaar 70, die ook een heel negatief en terecht corrigerend essay over de Sade heeft geschreven, wat ook voorkomt in de roman, die legt de vinger op de zere plek. De terreur van vandaag, in ons land althans, in het Westen, is die van de penis eigenlijk. Ja, heel interessant.
Dankjewel voor dit gesprek, Peter.
Jij ook. Leuk.
Op de ja-knikker is het nog even wachten. In de tussentijd kan je bij alle boekhandels terecht voor Op Marsona en natuurlijk Bonita Avenue. Wist je trouwens dat Peter Buwalda en veel van onze andere auteurs zijn te boeken via BeSpeakers? Kijk voor meer informatie op www.debezigebij.nl en in de show notes. In de volgende aflevering is Lisa Weda te gast. Zij werd onlangs door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van het jaar en staat met haar roman Alexandra op de longlist van de Libris Literatuurprijs. Alle reden dus om weer te luisteren. Tot dan!